Israël in de wildernis. Het gedeelte uit Exodus 17, dan vallen we eigenlijk in een wat langere geschiedenis. Namelijk Israël is uit Egypte geleid door God, door Mozes, onder leiding van Mozes. En zij zijn nu in de woestijn of in de wildernis. En ze hebben daar toch een heel aantal jaren met elkaar rondgereisd. We zitten nu in Exodus 17 eigenlijk bij ja, een beetje die begintijd. Dat ze net uit Egypte verlost zijn. En dat ze op weg zijn naar het beloofde land. Het land Kanaan. Het land dat overvloeit van melk en honing. En nog meer hoor. Maar onder andere werd dat genoemd. Hè, dat is spreekwoordelijk bijna geworden. En hier zien we dat er een situatie is waarin Mozes met het volk gekomen is. En ze zijn in de woestijn. Ze zijn door Mara en Elim getrokken. U weet wel, die 12 waterbronnen en die 70 palmbomen. En ja, daar zit natuurlijk al een geweldige geschiedenis in. Ook daar was het probleem, net als hier, water. En dat is natuurlijk in het Midden-Oosten bijna spreekwoordelijk. Hè? Water is een van de belangrijkste problemen, om het zo maar te zeggen, daar in dat Midden-Oosten waar veel zon is, waar veel hit is en relatief weinig water. Mara en Elim was het probleem water. Water wat niet te drinken was. Dus daar ontstond ook dorst. Maar God voorzag in zoet water in plaats van bitter water. En daarna komen ze ook verder in de woestijn. En dan is het probleem brood. Te eten krijgen, te eten hebben. En daarin voorziet de Heer dan door hen manna te geven. En dan wordt er ook gezegd dat het manna maar liefst 40 jaar lang, daar eindigt hoofdstuk 16 mee, dat de Heer maar liefst 40 jaar lang voorzag in het manna, in het brood. Het brood dat uit de hemel neerdaalde. Hè? Natuurlijk een geweldige geestelijke betekenis, maar daar komen we nog op. En heel de gemeenschap, staat er in vers 1 van Exodus 17, heel de gemeenschap van de zonen van Israël reisde van de woestijn Sin naar hun reizen op bevel van Jahwe. En ze sloegen hun kamp op in Rafidim. En er was geen water voor het volk om te drinken. En dat woord gemeenschap, en dat wordt in de NBG meen ik met vergadering vertaald. Dat woord heeft te maken, dat is een bijzonder woord, want het heeft te maken met getuigenis. Het is één groep met een gemeenschappelijk getuigenis. Dat is, en zij getuigden natuurlijk van, hè, als u Exodus 15 leest, het lied over de uittocht. Hè, het geweldige lied wat gezongen werd, het overwinningslied. De paarden, de wagens, de ruiters, ze kwamen om in de zee. Jahwe verloste hen van de farao, van de Israëlieten, van de vijandelijke legermachten. En dat was natuurlijk het geweldige getuigenis wat die Israëlieten met zich meedroegen. Wat ze met zich meebrachten. En dat zit eigenlijk in dat woord vergadering. En zij zijn dan in de woestijn Sin. En Sin betekent doorn, onder andere. En dat is wat in de woestijn, wat je in de woestijn heel snel ondervindt. Hè? In de woestijn zijn ook doorns en distels. En brandende braamstruik kwam Mozes tegen bij gelegenheid, hè, op de berg Horeb. Die komt ook in deze geschiedenis naar voren. Maar Sin betekent doorn. En in de woestijn is die omgeving waar je geprikt wordt. Niet letterlijk misschien door doornen, maar wel door de hitte in ieder geval. En deze woestijnreis van Israël is natuurlijk een geweldige uitbeelding of een heenwijzing of een, hoe zou je het zeggen, een vergelijking met de reis die wij door het leven maken. Wij zijn ook verlost, niet letterlijk uit Egypte, maar wij zijn verlost van slavernij, net zoals Israël verlost werd van slavernij, wij zijn verlost van de slavernij van de zonde. Elke vorm van slavernij die je maar voor kan stellen, daar ben je van verlost. En op het moment dat je ervan verlost bent, word je bewust dat je op weg bent. En dat is wat we wel eens dan noemen de woestijn van het leven. Waarin de hitte, niet de letterlijke hitte natuurlijk, maar de figuurlijke hitte van omstandigheden, van verdrukking, van lijden, van allerlei moeite die we ondervinden, ons als het ware als doorns prikken. En wij zijn op weg naar een hemels land, om het zo maar te zeggen. Wij zijn op weg naar onze geweldige toekomst in de hemelen. Daar ligt onze toekomst. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè? Dat is ook iets heel bijzonder. Iets wat heel bijzonder is. Nou, de woestijn, dat is in het Hebreeuws het woord midbar, hè? Dat weet u wel. Daar zit, en daar zit in, dat is eigenlijk heel mooi, daar zit in het woord dabar. En dabar is woord of woorddaad. En wat je ondervindt in de woestijn is, en wat je opnieuw heel sterk bewust wordt, is dat woord van God. Als er moeilijk, als er alles van een leien dakje gaat in je leven, dan heb je dat woord van God wat minder nodig. Dat is zo iedereen zijn ervaring, denk ik. En op het moment dat er moeilijkheden, problemen komen, hier gebrek aan water. En misschien zegt u wel, nou ik sta onder enorme druk in mijn leven. Dan leidt die druk ertoe bij gelovigen dat je wil weten wat God zegt. Dat je vertroost wil worden door dat woord. Dat je bemoedigd wil worden, dat je opnieuw bewust wordt dat hij met je meegaat, dat hij draagt, want dat doet hij. En juist op momenten dat, u kent natuurlijk dat bekende beeld wel van die voetstappen in het zand, één paar voetstappen, namelijk de Heer draagt. Maar dat moet je elke keer weer bewust zijn. En daar waar je het woord aan de kant laat liggen, kun je er ook niet door opgebouwd worden. En dat is wat juist in de woestijn is, daar is een veelheid aan woord. Want juist als mensen verdiept moesten worden, denk aan een Paulus, maar denk ook aan een Mozes, dan werden zij geleid in de woestijn. En dan werden zij daar door de Heer zelf onderwezen. En dat is ook wat je als gelovige ondervindt. En dan kun je steun hebben aan andere mensen, aan medegelovigen, maar uiteindelijk zul je ontdekken dat er omstandigheden komen in je leven dat je nog maar bij één terecht kan, met een hoofdletter, en dat is de Heer zelf, die je draagt. In de woestijn is juist dat woord van God. Is dat niet ver weg, maar het is heel dichtbij. Het is iets wat ons bemoedigt en vertroost. Nou, zij gingen op weg van pleisterplaats naar pleisterplaats, of van rustplaats naar rustplaats, zou je kunnen zeggen. Steeds braken ze dat kamp op en gingen zij verder op bevel van Yahweh. En het woord bevel heeft te maken natuurlijk met mond. Hè? Dat is in het Hebreeuwse letter P, dat is de mond van God die spreekt. Zij gingen op dat wat God zei. En ze gingen naar die plek die God aanwees. Ze werden geleid door de wolkolom en de vuurkolom. En dat is wat het volk Israël zo door die hele moeilijke woestijn heen, die tocht, leidde. En niet alleen de natuurlijke omstandigheden waren soms moeilijk, maar ook andere mensen. Hè. Denk aan de Amalekieten, dat is het volgende gedeelte. De Amalekieten, die hen van achteren aanvielen. De Amalekieten die een beeld eigenlijk zijn van, als het voor ons als gelovigen, krachten en machten, geestelijke boosheden in de lucht, die hun vurige pijlen afschieten op ons als gelovigen. Maar we hebben een geweldige wapenrusting waarmee we die pijlen kunnen doven. Dat is wat voor ons, hè? Dat is het beeld wat er voor ons achter zit, wat Paulus natuurlijk naar voren haalt in Efeze 6. En zij gingen van pleisterplaats naar pleisterplaats, door de woestijn heen. Ze trokken op in tenten. En het woord kamp, dat is iets bijzonders. Daar zit namelijk het woord genade in. Het Hebreeuwse woord voor kamp is genade. En zij woonden in tenten. En in tenten woonden die families. En die families zouden de plek zijn waar je als mens een stuk vrijheid ondervindt. Ontferming ontvangt. Genade. Juist binnen de familie is dat de plek. Hè? Binnen je familie is dat de plek waar, als het goed is, waar je rust vindt, waar je ontferming vindt, waar je genade vindt. En zo zou het ook zijn onder deze Israëlieten, de zonen van Israël, die door de woestijn trokken. Dat is wel heel bijzonder, hè? Dat woord kamp. Dat daar genade in zit. Genade die zou werken onder die Israëlieten en natuurlijk ook onder ons als gelovigen. Daar heeft Paulus het over, voortdurend in al zijn brieven. Dat we elkaar genade zouden schenken. Zoals God dat ons doet. He, binnen onze familie, om het zo maar te zeggen, al onze medegelovigen. He, we noemen elkaar dan soms broeders en zusters, niet al te vaak, maar soms zijn we ons dat bewust. En dan, dat betekent dat we familie van elkaar zijn. En juist binnen die familie zouden we van elkaar ontferming ontvangen? Zouden we ons veilig kunnen voelen? Zouden we ons vrij kunnen voelen? En zouden we genade ondervinden van elkaar? Daar wijst Paulus ook steeds op, hè, in zijn brieven. Dat is het geweldige van een groep gelovigen die genade van God zo heeft leren kennen. Nou, en zij zijn dan in Rafidim. En die plaatsnaam die zouden we niet voorbij gaan, want Rafidim heeft een wat meerdere betekenissen, dus dat is wat moeilijk. Maar je kunt Rafidim afleiden van vlak worden of uitspreiden. Mogelijk was dit een vlakte waar zij verbleven. En natuurlijk was daar ook de berg Horeb. Maar het duidt mogelijk op een vlakte, mogelijk ook op slap worden. Als iets vervlakt, dan wordt iets zwakker. Hè? Zo kan dat geloof in ons kan ook op een gegeven moment vervlakken. Kan zwakker worden doordat je het niet voedt. Doordat je het niet opbouwt. He, dan kan het slap worden. Maar ook in Rafidim, en dat is dan weer het wonderlijke van het Hebreeuws. Ook in Rafidim zit iets van genezen. Of heling. Of van herstel. He, denkt u aan de Heere is uw heelmeester. Dan zitten daar diezelfde beginletters in. JW Roveka is dat in het Hebreeuws. He, genezen of herstel. Dus met dat zwak zijn of zwak worden zit tegelijkertijd in het herstel. En dat is ook wat, dat is het wonderlijke hoe God werkt. He, daar waar wij zwak zijn, hebben zijn kracht. Paulus die had een doorn, over zin, over doorn gesproken. Paulus had een doorn in zijn vlees. En daarvan bad hij 3 keer of de Heer het weg wou nemen. De Heer deed het niet. De Heer zei tegen hem, Paulus, mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volkomen gemaakt. Hij komt tot zijn recht in jouw zwakheid. En ik denk dat de Heer daarom ons in omstandigheden brengt waarom wij, dat wij zwak worden, dat wij ons zwak voelen. Want wij kunnen het niet meer handelen, hoe handig en hoe slim we ook zijn. Maar er komen ongetwijfeld een keer omstandigheden dat jij het als mens niet meer kan handelen. Dan kan je het niet meer naar je hand zetten ook. Maar dan is die kracht, blijkt dan ook niet van onszelf te komen, maar dan blijkt het dat het zijn kracht is die in ons werkt. Het gaat niet om onze eigen kracht, want spierballentaal, daar kom je niet ver mee. Misschien wel even, letterlijk, maar je komt er niet ver mee. Uiteindelijk kom je wel verder in zijn kracht. En daar gaat het om. Daar gaat het steeds om bij Paulus. Eigenlijk zitten die twee facetten in dit woord. Rafidim. En dat is een bijzondere plaats. En daar was dus geen water. Waar in de woestijn een uitlegger denkt, maar dat is maar een gedachte, dat de Amalekieten die in het volgende stukje naar voren komen, dat die de toegangen tot de waterbronnen bezet hielden en dat Israël daarom geen water had hier. Zou kunnen, maar goed, dat is maar een gedachte. Maar ze hadden in ieder geval, dat is het probleem hier, geen water. De omstandigheden waren zo dat zij daar waren. God had hun daar op dat moment neergezet, Rafidim, en ze hadden geen water. Mayim hadden ze niet, hè, in het Hebreeuws. En daarom ontstond er oneenigheid. Het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef je ons water zodat we kunnen drinken. En Mozes zei tegen hem, waarom hebben jullie oneenigheid met mij? Waarom stellen jullie Yahweh op de proef? Wacht even, we gaan gelijk een stap verder. Ze hadden oneenigheid met Mozes, want dat was hun leider op dat moment. En ze twisten met hem. Ja, ze gingen mopperen en ja, geen water. En ze dachten aan hun eigen gezin, hun familie. De kinderen moeten ook te drinken krijgen en het vee moet te drinken krijgen. En ze twisten met Mozes. En Mozes prikte het gelijk door en zegt, waarom stellen jullie Yahweh, ik ben op de proef? Terwijl ze notabene bij Massa en Meriba had hij voorzien in water. Ze kwamen in de woestijn en hij voorzag in brood. Waarom vertrouwen jullie nu niet op Yahweh? Er is even geen water en direct, hè, dat zit zo in de mens, direct reageren. En het zit al in het Nederlandse woord, hè. In het Hebreeuws is dat wat anders, maar in het Nederlandse woord zit oneenigheid. Meriba is dat. Deze plaats heet, vers 7, Massa en Meriba. Nou, het woord Meriba, dat is afgeleid van het woord oneenigheid hebben of twisten. Twisten. En ze kwamen op, die familiehoofden kwamen op voor hun families. En ze twisten met Mozes. En ze stelden daarmee de Heer, ze stelden in feite daarmee Yahweh op de proef. Dat was wat hier aan de hand was. Hè? Dus dat ging heel ver. Ze twisten met Yahweh in feite. Hè? Door Mozes twisten ze met de Heer zelf. Terwijl de Heer was, ik ben. Ik ben. Of ik zal zijn. Hij die was, die is en die komt. Kan ik ook zeggen. Die hun erbij was. Dat was al gebleken in de geweldige daden die hij had gedaan. Die heel die legermacht van Israël verdronken. Ze waren uitgeleid op een geweldige manier. En nu is er even geen water. En direct stellen ze het leiderschap van Mozes ter discussie. En wilden ze hem eigenlijk maar het liefst afzetten. Ze wilden maar het liefst een andere leider. Hè. Dat zit er eigenlijk achter. En ze hadden dus Mara en Elim gehad. Ze hadden dat manna gekregen, brood uit hemel, elke dag. En nu was er even geen water. En waar ging het dus om? Het ging om een kwestie van geloof of ongeloof. Een kwestie van vertrouwen of niet. En hier sprak het ongeloof van Israël. God had Mozes aangesteld. En ze waren onder leiding van Mozes Egypte uitgetrokken. He, Paulus zegt dan in 1 Korinthe 10, ze waren alle tot in Mozes gedoopt. Dus ze waren één geworden met Mozes, in de wolk en in de zee. En nu was er geen water. En waar was het geloof? Het zakte als een plumpudding in elkaar. Er was heel weinig meer van over. Maar geloof is wat datgene wat gevoed wordt bij ons door het woord van God. En als daar waar ons geloof minder wordt, daar hebben we het nodig om ons te laten voeden met dat ware manna. Hè? Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 10. En zij dronken allen hetzelfde geestelijke voedsel. En allen dezelfde geestelijke drank dronken zij. Ze waren uitgeleid onder Mozes. Ze dronken allemaal van dat water wat God hen gaf. Ze aten allemaal van voedsel wat God hen gaf. En zo is het ook met ons. Wij zijn ook uitgeleid, verlost van slavernij. We zijn één geworden met hem, met onze Heer die ons hoofd is. En we drinken geestelijk water. Het woord. Door zijn geest. We eten het geestelijke voedsel, het manna. Wat uit de hemel is neergedaald. De Heer die het vlees geworden woord is. Die het woord is. En het volk dorstte naar water en het volk morde tegen Mozes. Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn zoon en mijn vee te laten omkomen van dorst? He, dat morren, dat murmureren. He, dat, in het Engels is dat het woord to grumble. Weet je, een beetje binnensmonds zo, murmureren. Dat is waar ze heel goed in waren. En dat zie je in hoofdstuk 15, 16 en 17 terugkomen. He, steeds weer dat volk dat murmureerde tegen Mozes. En in feite daardoor tegen God zelf. En ze keken naar de omstandigheden. En dat is zo menselijk. Kijken naar de omstandigheden. Zo menselijk om te kijken naar wat je niet hebt. Ze hadden hier geen water en dat voelden ze. Maar ze zouden kunnen vertrouwen op Yahweh en uitkijken naar de verlossing die hij zou geven. Maar ze wilden zelf die strijd aangaan. Ze wilden zelf desnoods een andere leider en dan misschien op zoek gaan naar water. He, dat zou je zo voor kunnen stellen. En dat is ook in ons leven, he, als het misschien tegen zit. Of als we denken dat het anders moet. He, hier in Israël, de zonen van Israël zullen heel erg gedacht hebben van het moet anders. Want zo komen we niet aan water. En ze rekenden helemaal buiten God. Hoe God hen had uitgeleid, die geweldige God. En dat is wat hier staan die snavels allemaal in dezelfde richting. En dat is natuurlijk het mooiste, hè, als je als gelovige bij elkaar bent, dat alle neuzen in dezelfde richting staan. En hier al die snavels, hè, die snavels zijn dicht en die staan allemaal in dezelfde richting. En dat is soms wel eens anders. Soms. En Paulus, die had daar natuurlijk mee te maken in de gemeentes die hij mocht bedienen, hè, om het zo maar te zeggen. Paulus had er ook mee te maken. En Paulus zegt daar ook iets van. Hè, want bij het volk Israël was oneenigheid. Maar ook onder gelovigen vandaag en toen in Korinthe was het al niet anders. Daar was ook oneenigheid. Daar was ook twist. Hè, twist. En dat is eigenlijk wat een van de voorname dingen die bij ons een rol kunnen spelen. Hè? Zouden kunnen spelen. Twist en waar Paulus op wijst. Hij zegt tegen de Filippenzen bijvoorbeeld, en dat is geweldig, want die Filippenzen die hadden een geweldige evangelie leren kennen. En dan zegt Paulus, jullie hebben geweldige evangelie leren kennen, maar wandelt nou waardig aan het evangelie van Christus. En dan wijst hij ze ook op hun burgerschap. Ze waren namelijk burgers van een rijk in de hemelen. En dan zegt hij, indien er enige ontferming is, indien er enige liefde onder jullie is, indien er enige, en dan noemt hij nog een paar dingen. Hij zegt dan, maak dan mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. Oh, dat is geweldig als dat er is. Eensgezind zijn. Op het ene gezind zijn, hè. En Paulus gebruikt hier steeds het woord hetzelfde. Dat jullie hetzelfde gezind zijn. Dat jullie dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. En op één ding gezind. Hè? En op het ene gezind zijn. En dat gezind zijn heeft te maken met hoe de gedachten gericht zijn. Hoe het hart is. Paulus die heeft het natuurlijk aan hen onderwezen, de eenheid van de geest. En je zou kunnen zeggen, wat is er dan geweldig, zegt Paulus in feite, als er niet alleen het besef is van de eenheid van de geest, want dat is al heel wat, maar als er ook de eenheid van de ziel is, en daar is hij hiermee bezig. Want de ziel is hoe het naar buiten komt. Hoe het zich uit in onze handel en wandel, onze gedragingen onderling. En dat is wat Paulus vreugde compleet zou maken bij die Filippenzen, als jullie eensgezind zijn. Als er dus die twist, want waar komt twist uit voort? Twist komt voort uit trots. Menselijke trots. Dat de een, dat was in Korinthe ook aan de hand, dat de een het beter wilde weten dan de ander. Wow, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus, ik ben van Kefas. Allemaal twist onderling. Hè? Maar Paulus zegt, maak dan mijn vreugde compleet doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Hè? Er staat eigenlijk gezamenlijk van ziel. Paulus gebruikt hier het woord sun in het Grieks. Dat betekent gezamenlijk. Hele nauwe verbondenheid met elkaar. Hè? Dus één van ziel zijn. Dat wil zeggen dat die eenheid van de geest ook blijkt in de uitingen van onze ziel. Als u begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. En de ziel is onze handel, ons wandel, ons denken, ons voelen, hoe je uit als mens. En op één ding gezind zijn. Dat heeft te maken met ons denken, hè? Daar zit het woord noes in, denkzin. Op het ene gezind zijn. En dat is waar Paulus op wijst bij die Filippenzen. Die Filippenzen die prijst. He, dat is een fijne gemeente. Dat is niet de gemeente die het apostelschap van Paulus ter discussie stelde. Maar dat is een gemeente die hem ondersteunde bij gelegenheid zelfs. Kijk, dat is heel wat anders. En daar dankt Paulus dan ook voor. En dan zegt hij, maak dan mijn vreugde compleet. Dus er brak nog wel iets aan die vreugde van Paulus over die Filippenzen. En dan wijst hij op deze dingen. Dus kennelijk zelfs onder die Filippenzen was daar nog hier en daar, waren nog misschien kleine twistjes. Hè, wat hier en daar wist de een het misschien ietsje beter dan de ander, zou kunnen allemaal. Hè, maar op één ding gezind zijn. En dat is wat, kijk, zo zien we eigenlijk dat zo'n oud-testamentische geschiedenis van Mozes, met dat volk, wat twisten onderling, wat twisten met Mozes. Ja, dat komt bij een, om het zo maar te zeggen, bij de gemeente. Het lichaam van Christus ook voor, kennelijk. En Mozes riep tot Jahweh, want ja, Mozes die dacht, wat moet ik nu? He, Mozes die was al boven de 80. En die had natuurlijk al heel wat menselijks meegemaakt. Maar dit, steeds weer dat volk dat nu al voor de derde keer in de woestijn liep te morren en te murmureren en tegen te zuren. Wat moet ik met dit volk doen? Mozes deed wat hij maar het beste kon doen, dat is tot de Heer roepen. He, niet alleen spreken, er staat zelfs roepen. Hij riep de Heer aan. En wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze mij zullen stenigen. Moet je nagaan, hè? Kijk, in de woestijn was geen water, maar er waren wel stenen. En die zouden ze wel weten te vinden, hoor, als het even zich doorzette zo. He, dan zouden ze niet schromen om zelfs Mozes, hun leider, ouder dan 80, om die te stenen. Nou, en dat is wat mensen overkomt, he, die in de schrift naar voren komen. Mozes, die werd bijna gestenigd. En daarin is hij natuurlijk een type van de Heer. Tot twee keer toe lezen we bij de Heer Jezus dat om de dingen die hij zegt, dat de Joden al de stenen opraapten om hem te gaan stenen. Het gebeurde net niet, maar ze raapten wel al de stenen op. He? Leest u maar na, in Johannes 8 en in Johannes 10, daar gebeurde dat. En dat was om de dingen die hij zei. En Paulus, die gebeurde dat ook. En die overkwam het letterlijk. He? De menigte in Lystra werd opgestookt. En hij werd gestenigd. En Stefanus werd gestenigd. Dat was ook om wat hij geloofde, wat hij zei. En een van de slaven in die gelijkenis, maar dat moet je maar eens opzoeken. Een van die slaven die dan gestuurd werd naar die landlieden, die werd ook gestenigd. En nou gebeurt dat misschien hier of in waar ook ter wereld, hè, als het gaat om gelovigen die in God geloven en leden zijn van het lichaam van Christus, dat zal niet letterlijk gebeuren. Hè, steniging. Maar Paulus zegt in Filippenzen 2, en niets doen, want hij gaat verder in Filippenzen 2, en niets doen uit tweedracht of eigendunk. He, tweedracht kun je ook vertalen met twist. En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk de twee voornaamste dingen die het meest voorkomen, zou je kunnen zeggen, onder gelovigen. Tweedracht of eigendunk. He, je kunt het ook vertalen met ijdele eer. Dus daar waar de een het beter wil weten dan de ander, of waarin de een zich verheft boven de ander, zijn allebei uitingen van trots. En menselijke trots, die kan zo subtiel zijn, dat je het bijna niet merkt. En toch is het er. En dat zit dan in de weg, en daardoor ontstaat deze dingen. En daartegenover zet Paulus dan de ootmoedigheid. En ootmoedigheid, dat is een bijzonder woord, dat heeft te maken namelijk met laag. Dat wil zeggen, je wil juist niet een stapje omhoog doen ten koste van anderen, maar je wil juist een stapje omlaag doen tot eer van de Heer. He, want ootmoedigheid, daar zit het begrip laag in. He. Dat wat met alles wat met laag te maken heeft. Dus die houding die de Heer had toen hij op aarde wandelde. Hij diende. Hij kwam niet om te regeren, hij kwam niet om te heersen, maar hij kwam om te dienen. En dat wordt gezegd als die moeder van de zonen van Zebedeus bij de Heer komt. En die vraagt, kunnen mijn zonen zitten aan uw linker en aan uw rechterhand in uw koninkrijk? Kijk, die moeder wilde natuurlijk goed voor de zoon zorgen. Maar intussen wilde ze wel dat de zoon het beste plekje kreeg in het koninkrijk. Maar er waren er 12 en ze had het maar over 2. En er is maar 1 linker en 1 rechterkant. Dus dat was een enorm probleem. En dan zegt de Heer dat de zoon des mensen niet was gekomen om te heersen, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot losgeld voor allen. De Heer kwam om te dienen. Dat wil zeggen, laag. Hij ging die weg van vernedering. Daar gaat Paulus in het verdere gedeelte van Filippenzen ook mee door. Hè? Met de houding, de gezindheid van Christus Jezus. Die gezindheid. En dat die gezindheid, zegt hij, ook in jullie is, die ook in Christus Jezus was. En dat is ootmoedigheid. En elkaar superieur achten aan jezelf. Nou, dat is volkomen tegengesteld aan hoe men alom denkt. Hè? Hoe mensen alom denken en doen. Hè, daar gaat het vaak meer om een geweldige carrière te willen maken. Er worden de ellebogen natuurlijk niet ontzien. Die worden hevig gebruikt dan. En dat is jezelf superieur maken aan anderen. Paulus gaat precies de andere weg op. Die zegt, de ander superieur achten aan jezelf. Dat wil zeggen, die ander gaat dan omhoog en jij gaat naar beneden. En dat is een hele andere houding. En dat was bij het volk aan de hand. Hè? Nou, de Heer zegt dan tegen Mozes, het probleem was water. En de Heer gaat weer dat probleem oplossen, om het zo maar te zeggen. En dan moest Mozes een staf nemen en een staf in de schrift. Oh, dat is iets geweldigs, daar moet u een studie van maken. Dat is iets geweldigs in de schrift. Een staf. Mozes had een staf en daar spleet de Rode Zee mee. En een staf heeft altijd te maken met opstandingskracht. En dat is ook geweldig als dat in Psalm 23 naar voren komt, hè? Waar staat als zelfs al gaan wij door een dal van de schaduw van de dood. En dan zit je diep hoor als mens. Zelfs al ga je door een dal van de schaduw van de dood. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want staf is een beeld van de opstanding. Kijk, dat is je troost. Als het moeilijk is en als je beseft als mens, als je oud geworden bent en het gaat naar het einde toe. Dan is het uw stok en uw staf, die opstanding, die komt, die gaat gegarandeerd komen. Want hij, de Heer, is de opgestane. Die zal ervoor zorgen dat wij zullen opstaan. En dan zegt de Heer ook, ik zal daar voor u op de rots in Horeb staan. En Horeb betekent woest of droog. Het heeft te maken met droog. En het is afgeleid van het woord voor hitte. Daar waar hitte is, is ook droogte. En dat is Horeb. Maar de Heer is daar. De Heer zal daar op die rots staan. En dan zou Mozes met de oudste, zou die daar naartoe gaan. En er zou op de rots slaan en er zou water uitkomen. Zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dat, hè. Hij sloeg op die rots met die staf. Met diezelfde staf waarmee ook, hè, de Rode Zee werd gespleet, om het zo maar te zeggen. Hij sloeg op die rots en er kwam water uit. En die rots die met hem meeging was de Christus, hè, zegt Paulus. En wij drinken niet van dat water waar het volk van dronk, letterlijk uit die rots. Nee, wij drinken van het levende water wat hij geeft, wat de Heer geeft aan ons. Het levende water, zijn woord, daar drinken wij van. En dan zullen we nooit echt dorst meer hebben. En want dat zegt Paulus, hè, zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die volgde en die rots was de Christus. Die rots was in feite, hè, en voor jullie, Corinthiërs, is die rots, is diegene waaruit jullie dat levende water ontvangen, de Christus. De gezalfde, die nu aan de rechterhand van God is, die verheerlijkt is. En het is heel bijzonder dat dit gebeurde. Dat God die moeilijke omstandigheden, die oneenigheid, die twist, die strijd die er was, en God liet zien dat het volk hier weer een stukje ongeloof demonstreerde. In plaats van geloof, vertrouwen. Want de Heer voorzag toch bij Massa Meriba. Hij voorzag toch in dat manna elke dag. En hij voorziet ook hier in dat water. Hè? Zij stelde Jahwe op de proef. Is Jahwe in ons midden of niet? En daarom noemde Mozes die plaats Massa en Meriba. Oneenigheid. En beproeving. En daar kregen zij een enorme, weer opnieuw enorm aanschouwelijk onderwijs van Jahwe. Hij voorziet. Ik ben er. He, en dat is de Heer ook voor ons vandaag. Wij drinken van dat water wat hij geeft, wat uit zijn binnenste komt. Dat woord, daar drinken wij van. En dat bouwt ons op. En dat wijst ons ook. He, en Paulus geeft liefdevolle aanwijzingen, hebben we gelezen, aan die Filippenzen. Om te zien op hem en het te verwachten van hem, want we hebben toch allemaal die ene Heer als hoofd. Hij is ons hoofd en hij voorziet in alles wat nodig is. En zou dan bij ons ook Massa Meriba zijn? Nee. Bij ons hetzelfde gezind. Dezelfde liefde. Die eenheid. Hè, dat ook naar buiten toe doen komen door onze ziel. Hè. Dat is waar Paulus op wijst. En wat hebben we een betere motivatie dan het evangelie wat hij mocht brengen. Het evangelie van genade. Evangelie van verzoening. Verzoening. Verzoening met vrede. He, als resultaat. Hij is onze vrede. En dan zou wat Paulus schrijft in Efeze 4. Zou ook. En daar wil ik dan vandaag mee afsluiten. In Efeze 4 wat Paulus daar schrijft. Als gevangen in de Heer he, roept hij dan de gelovigen op tot een wandel, waardig aan de roeping waarmee jullie geroepen zijn, in alle nederigheid, dat is hetzelfde woord he, wat we gezien hebben, ootmoedigheid, en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. He, en verdragen is het dan, he, met die spatie ertussen. Je draagt elkaar ver, in liefde, in Gods liefde. Als dat in ons leven actief aanwezig is, dan dragen we elkaar tot aan de bazuin. En dat duurt volgens mij niet zo lang meer. Goed, tot zover.